Welkom bij een nieuwe aflevering, uitzending, episode van Blaf maar Raak met Tamara, Rick en de one and only Mr. James Hond. Seizoen 2, aflevering 16, maak je klaar voor de enige echte Doggo Style podcast waar de vragen veelzijdig, de stellingen niet van de poes zijn en bovenal de sfeer en ook Mr. James Hond altijd goed gemutst.
Zo is het, met vandaag alles over selectief luisteren, bananen in je oren, hormonale schommelingen, een eigen mening hebben, we duiken in de wereld van puberende honden.
Dat is me wat.
Dat is me wat. Heb je eigenlijk gepuberd?
Zo.
Ja?
Nee, ik was eigenlijk. Ik denk dat ik een hele nette puber was.
Ja?
Ja. Mogelijk dan een saaie puber.
Een brave puber.
Ja. Ik ben altijd een braaf kind geweest.
Nou, wat lief. Ik ook.
Weet je wat het gedoe was? Wij komen uit een klein dorp. En ik ben van een tweeling. En op het moment dat wij kattenkwaad uithalen of iets deden.
Ik ben van een tweeling. Dat zeg je toch ook alleen in een dorp? Van wie ben jij er een?
Nou, van Hengering. Maar als wij dus iets uithaalden, dan was het gewoon diezelfde middag of de volgende dag wisten mijn ouders het al.
Ja, dat is lullig.
En misschien heeft puberen wel niks met kattenkwaad te maken. Dat is natuurlijk iets heel anders. Maar ook als je aan het puberen bent, dan doe je misschien ook wel eens gekke dingen.
Ja.
En dan kwam dat altijd uit. Heel irritant.
Zo zielig.
Dus eigenlijk was ik een BL'er.
Een bange puber?
Een bekende lange dijker. Oh. Wat jij dan?
Nee, ik was ook heel braaf. Het gekke is, ik mocht alles. Mijn moeder was helemaal niet streng. Maar daardoor was ik super braaf. Omdat ze eigenlijk bij alles zei, als jij iets wil doen, ja, dan is het goed en dan moet je het maar even laten weten. En ik word niet boos, als je maar eerlijk bent. Ja. Dus daardoor ben ik altijd heel erg netjes geweest. Of misschien waren de dingen die ik deed niet netjes, maar werd ze er in ieder geval niet boos om. Dus ja, ik heb me wel een brave puber gevoeld, ja.
En heb je dan iets gemist?
Nee.
Nee?
Nee.
Nee, het kon zijn dat je nu met terugwerkende kracht denkt, was ik maar even wat meer uit de band gesprongen.
Nee, dat heb ik eigenlijk helemaal niet. Dat heb ik later wel ingehaald. En ik had ook niet echt de ambitie om op een scooter te rijden of zo. Dus al die dingen die pubers doen en dat dan weer in de prak rijden, dat doe ik allemaal niet. Nee. Of dat deed ik allemaal niet.
Nee, maar ik bedoel, het is wel een mooi voorbeeld, denk ik. Want ik vind mezelf wel een beetje dat ik behouden ben geweest.
Ja.
En als ik dan naar vrienden van mij kijk die veel meer durfden en uit de band sprongen, dan denk ik wel eens, nou ja.
Had ik dat ook maar gedaan.
Het is niet dat ik denk, ik heb wat gemist. Ik heb een fantastische jeugd gehad. En wij gingen al heel snel, dat we eigenlijk net een beetje begonnen te puberen, stonden we met ons bandje lekker bijna ieder weekend op een gegeven moment wel te spelen. Dus,
ja, maar vanaf welke leeftijd puber je dan?
Meiden vanaf 10, denk ik. Die worden puberend geboren.
Denk je?
En jongens vanaf hun 14e, toch?
Ik weet het. Ja, ik dacht ook aan 14, ja. Dacht ik een beetje. Als die hormonen een beetje beginnen op te spelen.
Ja, maar dat gaat toch bij vrouwen veel sneller?
Ja, dat is waar. Ja.
Interessant topic.
Absoluut. Maar we gaan er straks verder over praten. Eerst wil ik het even hebben over jouw grote avontuur. Jij bent dus door een van jouw klanten gevraagd om mee te gaan op een managementtraining. Helemaal special forces stijl.
Yes.
Kamp van Koningsbrugge. Maar jij werd afgemat. Je mocht boksen. Je had weinig slaap of helemaal geen slaap. Jullie lagen armoedig in een tentje. Vertel.
Voorlichtsteun, push-ups, alles.
Vertel. Ja.
Nee, het was heel tof. Die training die heet de marinier en de therapeut. En dat zijn dus twee oud-mariniers. De een is therapeut nu ondertussen. En die hebben dus met z'n tweeën management training. En dan ga je dus met je hele team echt door het gaatje. Echt een complete afmatting. En het was in Drenthe en wij kwamen daar aan op een maandag om 6 uur. En we kregen allemaal tentjes. Die moesten we eerst gaan opzetten natuurlijk. Tent opbouwen is de beste teambuilding activiteit die je kan doen.
Ja, krijg je dan geen ruzie?
Nee, maar je ziet wel gelijk wie handig is.
Weet je, ik vind jou dus zo iemand, zo zag ik dat voor me. Want je was ook compleet afgesloten van de buitenwereld. We hebben elkaar ook niet gesproken. Maar ik vind jou dus zo iemand die dan voor het hele kamp die tentjes opzet.
Nee.
Heb je niet gedaan?
Nee, als mensen hulp nodig hebben, dan help ik wel degelijk. Ja, maar wij gingen ergens een hapje eten. En toen kwamen we op een gegeven moment terug bij die tenten. En iedereen ging zijn tentje in. En je wist gewoon niet wat er ging gebeuren. Nou, allereerst, het was echt rond het vriespunt. En
het was gewoon koud.
Het was heel koud. En op een gegeven moment dacht ik nog, ik heb het goed voor elkaar. Ik lig lekker op mijn luchtbedje met mijn slaapzakje. En ik denk, dit is eigenlijk helemaal prima. Toen dacht ik, ik ga hem even omdraaien. En vanaf dat moment lag ik helemaal kak. En heb ik echt gewoon geen oog dicht gedaan. Maar gelukkig meerdere van mijn collega's dan.
Oh, dus je mocht wel niet slapen?
Ja, je mocht slapen. Je wist niet hoe laat er iets gebeurde.
Okay.
Dus in één keer was het op een gegeven moment. Ja, ik zat echt van, ja, begin alsjeblieft. Want ik kon gewoon de slaap niet vatten. Het was echt ijskoud.
En heb je dan al je kleding aan voor het geval je, dat zie je altijd bij Special Forces. Ja. Als je dan wakker gemaakt wordt, dat ja, je zo snel mogelijk in je.
Ja, ik had al thermokleding aan en dat soort dingen. En de andere kleding lag al klaar. Dus je wist al wel een beetje wat je aan moest. Ja. Dus op een gegeven moment was het echt voor je tent van, ja, je hebt 1 minuut de tijd. Kleding aan en opstellen in rij van 2, weet ik wat. En huppatee, nou, wij er naartoe. En vanaf dat moment was het echt gewoon voorlichtsteun. Opdrukken en ja, we moesten al heel snel in het donker. Zaten we met het team allemaal attributen. Als in van die zware jerrycans gevuld met water. En zandzakken van de ene plek naar de andere plek. En dan moesten we weer terug. En dan had je daar een tijd voor gekregen. En dat was net niet goed genoeg. Nou ja, weet je, als je naar Kamp van Koningsbrugge kijkt. Dan weet je, niet goed is.
Nog een keer.
Opnieuw, inderdaad. Dus dat was echt hilarisch. En die hele training, we hebben ook zo'n speedmars gedaan. We hebben door het bos langs een meer, zeg maar, mensen op brancards moeten tillen. En daarbij ook nog eens een keer van die zware touwen en ook weer jerrycans en zandzakken. En dan mocht er weer de grond niet raken. En als dat even de grond raakte, dan moest je ook weer push-ups doen en zo.
Had je ook een nummer of mocht je wel je eigen naam houden?
Nee, je mocht je eigen naam behouden.
Okay.
En nou ja, goed, dat hele traject duurde 12 uur. En we hebben tussendoor ontbeten en later geluncht. En je hebt natuurlijk af en toe een momentje dat een paar, zeg maar, er worden uitgehaald om de volgende opdracht te leiden.
Ja.
En het is echt te gek. Die groep die was best wel gemêleerd. De jongste is geloof ik 24 en de oudste tegen de 60.
Zo, dat is knap.
Ja, en iedereen heeft me verbaasd. En dat was wel tof dat zij op een gegeven moment ook zeiden van, joh, we hebben wel eens groepen met allemaal van die grote, sterke, stoere mannen. Die liepen eerder te janken en te piepen dan onze groep helemaal bij elkaar. En natuurlijk was het hier en daar een pufje en een steuntje. Maar hij zegt, je kan echt zien dat mensen uit de horeca, die zijn wel uit een speciaal soort hout gesneden.
Ja, ja. Niet lullen, maar poetsen.
Ja, echt heel tof. Als je ooit nog eens een keer met je team dichterbij wil komen. En ik vond het gewoon uniek dat ik erbij mocht zijn. Want ja, ik ben dan als freelancer aan boord. Maar het was fantastisch. En we hebben hem goed afgesloten met een prachtige barbecue. En vloeide de wijn en bier rijkelijk.
Maar jij hebt me ook verteld dat jullie mochten boksen.
Ja.
Dat lijkt mij dus best wel spannend. Want het is niet zozeer dat je alleen maar klappen mag uitdelen. Maar je moet ze ook incasseren. Ja. Was dat niet spannend?
Nou ja, je kreeg dus tussendoor ook even les. Om inderdaad, hoe gaat er een bepaalde stoot en een bepaalde combinatie? Je kent het wel. En dan moest je ook met z'n tweeën, of iedere keer wisselende collega's, moest je tegen elkaar een beetje sparren. En dan ook wel echt afspreken. Gaan we alleen op het lijf of lijf en hoofd?
Ja, mag ik je een blauw oog geven?
Ja. En vervolgens, bijna aan het einde van de dag, dan moesten we ook allemaal weer van die zware oefeningen doen met touwen zwaaien en burpees en weet ik veel wat. En werd je 1 op 1 meegenomen door die therapeut. En die, ja, van tevoren moest je ook dingen invullen van waar je in het leven tegenaan loopt en in je werk. En nou ja, dan weet hij gewoon precies wat jouw zwakke punten zijn. Tenminste, wat je hebt opgegeven. Daar coach je nog even op. En dan zegt hij vervolgens, je gaat het nu aan met die grootste tegenstander van je. Daar ga je nu even het gevecht mee aan.
Ja.
Dus ik denk, ja, metaforisch. Je loopt een hoek om en er staat een spiegel. En dan moet je dan even boksbewegingen van maken, weet je wel. Dus ik loop die hoek om. Staat die militair daar in zo'n bokspak, wel met zo'n helm natuurlijk op en zo'n iets wat dikker pak aan.
Ja.
Ja, dan moest je 2 minuten tegen boksen. Maar hij haalde ook uit.
Oh,
echt. En ik zie mezelf daar. Er was nog een cameraman bij. En dan zie ik mezelf echt Rocky Balboa-achtig. Het idee dat je stoten uitdeelt, weet je wel. En ik denk, huppatee, ik mag overal op slaan. Tof. Nou, ik weet zeker dat als je het terugziet, dat het zo'n girlfight is van mijn kant. Want ik ga je slaan, ik ga je slaan.
Ja, dat heb je toch ook altijd met skiën. Dan denk je echt dat je echt super smooth zo'n berg afgaat. En dan ziet eigenlijk, als je dan terugkijkt, ziet het er gewoon uit als een knullige pizzapunt of
ja.
Zo.
En met zo'n mega jump, wat dan echt zo'n jumpje ja. Is van 1 centimeter. Ja,
oh, dit wil ik eigenlijk wel zien. Wanneer krijgen we die beelden?
Binnenkort.
Misschien kan ik ze dan delen op onze socials.
Mijn boksbewegingen mag je delen.
Oké, want ik heb je net mee zien boksen terwijl je aan het praten was. En ik kan me er nu wel iets bij voorstellen.
Ja.
Ja, dus ik ga dit zeker delen.
Hey, maar daarnaast zijn we natuurlijk ook naar allemaal leuke dingen. Naar Douwe Bob geweest.
Ja.
We hadden er van tevoren natuurlijk gezegd van nou, benieuwd of het überhaupt leuk gaat zijn. Wat vond je ervan?
Ja. Een hele goede vraag. Als ik het een cijfer zou mogen geven, dan zou ik denk ik voor 7 gaan.
Mm-hmm.
De looks van Douwe Bob en zijn stem geef ik gewoon 10. Ik vond ook, er waren 2 gitaristen aanwezig. Die vond ik ook goed om naar te kijken en ook prettig om naar te luisteren. Maar ik kwam er toch achter dat ik van dat hele repertoire misschien 5 nummers ken. En dat het ook wel een beetje veel van hetzelfde is.
Ja.
Ja.
Ja, dat vind ik ook.
Dus ja, ik weet het niet. Ik maar weet niet ik of ik nou echt helemaal fan ben. Maar dat weet ik niet.
Ik heb wel echt een topavond gehad. We stonden echt direct achter de geluidsman. Dus dat hadden echt topplek eigenlijk.
Ja.
En ik heb echt een fantastische avond gehad.
Ik
en die
ook.
Band was geweldig. Ja. Maar het is inderdaad wat je zegt wel veel van hetzelfde.
Ja.
Maar ik vond, ja,
maar vond ik vond het ook een hele leuke avond. Maar ja, ik denk gewoon dat ik weet nog dat hij dus meedeed aan de beste zangers. Maar daar deed hij natuurlijk ook heel veel nummers die niet... of alle nummers waren niet van Douwe Bob. En toen was ik echt wel onder de indruk. Maar ik denk dat dat gewoon zijn repertoire iets meer dynamiek mag krijgen.
Ja.
Dat zou mijn advies zijn. Maar goed, daar heeft hij helemaal niks aan. Want die gast is hartstikke succesvol. En die heeft geen advies van mij nodig. Die lacht me keihard uit als ik dit zeg. Ja, nee, het was mooi.
Die heeft geen tip van Tammy nodig.
Nee, ik denk het ook niet. En daarna stonden er nog allemaal mensen in de rij voor een handtekening. Die heb ik ook even overgeslagen.
Ja.
Maar gewoon zo'n avondje uit, dat is sowieso helemaal top.
Ja. Maar nog even, ze staan voor jou in de rij voor een handtekening.
Voor wat dan?
Nou, je stond weer in een magazine.
Ja, we stonden in Vriendin, een magazine.
Superleuk.
Ja. Ja, dat was ook weer leuk. We hebben wederom een interview gehouden over James en over ons Instagram-account en over de podcast, ondernemen in de hondenbranche. Dus het was weer hartstikke leuk om daar mee te werken.
Maar denk je dat ze dan eerder aan jou een handtekening gaan vragen of willen ze dan misschien een paw print?
Ja, het gaat om James. Ja. Dat is duidelijk. Ja. Wij zijn bijzaak. Wij zijn ook echt zijn sidekicks natuurlijk, hè?
Ja, zeker. Ja. Is er daarnaast nog nieuws in Instagramland?
Nou ja, nieuws. Wat leuk was, is dat wij een post hadden gedaan, of eigenlijk een story hadden gedeeld van James, die naast zijn hondenmand ligt. Wat hij eigenlijk altijd doet. James die heeft in huis totaal 3 hondenmanden. Eentje in het kantoor, eentje in de woonkamer en één in de slaapkamer. En ik zie hem zelden in die manden liggen. Dat is vrij bijzonder.
Eigenlijk precies wat ik tegen jou zei. Tegen je zei, zullen we nog een hondenmand kopen?
Ja, maar daar luister ik natuurlijk niet naar. Want ik vind het ook belangrijk dat een hond een eigen plek heeft. En dat hij weet dat hij daar naartoe kan keren. En over het algemeen gebruik ik die mand ook om zijn beren in te leggen. En zijn bordje en zo. Het is gewoon zijn plek.
Daar waar andere mensen een mand, gewoon een mandje voor hebben. Of een opbergkist.
Ja, dat weet ik niet. Maar James die vindt het dus
die
fijn.
Die hebben wij ook overigens.
Ja, en die zit ook vol met speelgoed. En die trekt hij ook regelmatig in de woonkamer. En dan haalt hij al het speelgoed eruit. Dus dat heeft wel degelijke functie. Maar wat mij opvalt is dat hij vaak naast de mand ligt. Maar dan ook vaak nog in een hele moeilijke positie. Dus hij lag nu ook met zijn poten en zijn hoofd lag hij om een krukje gekruld. Dus nou ja, super eigenwijs. Dat vond ik grappig. Dus dat heb ik gedeeld op Instagram. En daar kreeg ik echt niet normaal veel reacties op. Eigenlijk van, nou ja, allemaal doodle-eigenaren die allemaal zeggen, mijn hond doet dit ook. Dus of het is een doodle-eigenschap, omdat ze misschien veel haar hebben en misschien vinden ze zo'n mandje gewoon eigenlijk veel te warm. Of alle honden doen dat weet ik niet. Maar het valt me op dat ik dus heel veel reacties van doodle-eigenaren kreeg. Wat ik wel leuk vind, is dat James wel vaak naast zijn mand ligt. Dus hij weet wel, dit is mijn area. Hier moet ik zijn.
Hiermee wil je verdedigen dat de investering van 3 manden...
Ja.
Toch nog zin heeft.
Ja, hij weet dat het zijn area is. Dat is mijn conclusie. Maar dit vond ik wel echt heel grappig. En onze vrienden van Your Dogs Boutique, Brazil en Bali en Rio, die hebben een nieuwe collectie gelanceerd. Hun eigen collectie. Heel tof, met denim tuigjes en bijpassende halsbanden. En daar hebben wij er een paar van gekregen. Dus daar zijn we heel blij mee. Check ze vooral eventjes. Dit is niet gesponsord, maar het is wel echt heel mooi.
Ja, ze zijn heel tof. Ja. Heel mooi geworden.
Nou, laten we naar de stelling van de week gaan. We zijn het net al eventjes, maar we gaan het vandaag hebben over puberende puppers. Hormonale fluffballen en teenage tornado's. Oftewel de hondenpubertijd. Cool, okay. Hè? Ja, we moeten er vroeg of laat echt wel allemaal aan geloven. Bij ons zit het er alweer een tijdje op. Al heb ik soms het idee dat James nu ook weer een soort puberende stuiptrekjes heeft.
Inderdaad.
Want hij is ineens weer extreem eigenwijs. En hij heeft heel vaak bananen in zijn oren. En dan denk ik echt, waar komt dit vandaan? Maar dat zal wel weer een fase zijn.
Dus misschien komen we tot de ontdekking dat er meerdere puberteiten zijn.
Dat zou zo kunnen. Maar de stelling van de week is, want daar gaat het allemaal om. Puberende honden, is dat een hilarische chaos of emotionele topsport?
En dan wil je dat ik daar nu antwoord op geef?
Ja, dat doen we meestal bij de stellingen.
Ik zeg emotionele topsport.
Waarom?
Nou, als je al denkt dat puppy's pittig zijn, Want dat is echt slapeloze nachten, uithoudingsvermogen, geduld. Iedereen weet het, die dit heeft meegemaakt. Dan denk je op een gegeven moment, nou, al mijn tijd en energie, dat heeft in ieder geval tot een heel leuk hondje geleid. En net op het moment dat je tot die bewustwording komt,
ja,
begint die puberteit. En dan kan je weer van voren af aan beginnen.
Ja.
Dus dat is een hele emotionele topsport.
Ja. Ja.
Hoe zie jij hem?
Ja, ik heb het wel meer ervaren als hilarische chaos. Ik vond gewoon echt die bananen in zijn oren, daar heb ik echt heel erg vaak om gelachen. Serieus. We hadden zo'n uitlaatveldje en daar ging hij dan altijd heen. En dan ineens dacht hij, als je hem riep, ja, doei, dit doe ik gewoon niet. En dan, ja, dan keek hij ook gewoon echt niet op. Al zei ik bijvoorbeeld koekje of kippetje of zo, dan dacht hij, bekijk het maar. Ja, ik vond dat ook echt heel erg grappig. Soms irritant, maar over het algemeen kon ik de humor er wel van inzien.
Maar het is echt een ding.
Ja, het is echt een ding. Veel mensen denken dan ook, oh, mijn hond was zo lief. Maar ineens luistert hij helemaal nergens meer naar.
En dan kunnen wij momenteel zeggen, tenminste dan zeiden we iedere keer, ja,
het is een fase.
Als ik dan nu in één keer zie hoe James de laatste tijd af en toe is, denk ik echt, of er is een tweede puberteit.
Ja.
Of hij is nu, hè, we hebben het vorige aflevering gehad over hondenjaren. Hij zit nu een beetje gemiddeld gezien op een leeftijd dat hij denkt, hey jongens, wij zijn gewoon even oud. Dus
ik ben
je
baas.
Gaat mij helemaal niks meer vertellen. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, ik weet niet. Misschien hebben honden wel ook van die sprongetjes. Wat kinderen ook hebben. Dat zou ook kunnen. Maar hij is in ieder geval enorm eigenwijs.
Dat zeker. Maar wanneer begint die puberteit nou eigenlijk bij honden?
Nou, volgens mij was het een beetje zo rond de 6 maanden bij James. En je ziet dan ook bij middelgrote tot grote honden dat ook een beetje zo rond de 8 tot 10 maanden is. En dat heb je ook echt wel door, zeg maar. Bij James was het zo dat hij dan steeds meer zijn poot omhoog ging doen. Want eerst plaste hij nog als een meisje toen hij pup was, weet je dat nog?
Ja.
En op een gegeven moment gaan ze dus dat pootje omhoog doen en overal uitgebreid snuffelen. En dan vinden ze ook andere honden ineens heel erg interessant.
Okay.
Ja, maar dan weet je wel van, hey, daar komt een puberteitje aan.
Maar merk je dan ook totaal verschillende dingen tussen reutjes en teefjes in de puberteit?
Ja, nou, wij hebben natuurlijk een reutje. Dus we zijn niet helemaal expert op het gebied van teefjes. Maar er zit wel degelijk verschil in. Je ziet dat mannetjes heel erg, of reutjes moet ik dan natuurlijk zeggen, echt van die stoere puberjochies zijn. En de doedels die ik ken om me heen, de vrouwtjes daarvan, dat worden echt van die enorme emotionele drama queens die enorm aan je plakken, een beetje bang zijn, heel erg gevoelig en onzeker. En ook soms juist een beetje wat afstandelijker doen. Die zijn wat sneller overprikkeld. En die vinden het ook lastig om bijvoorbeeld te trainen.
Vind jij het ook lastig om teefje te zeggen?
Nee hoor.
Nee?
Jij?
Omdat je net corrigeerde van mannelijke hondjes, zei je dat is dan natuurlijk een reu.
Ja.
We hebben het natuurlijk over reutjes. Maar daarna zei je bij vrouwelijke hondjes.
Ja, ik zeg altijd mannetjes en vrouwtjes. Ik vind reutjes en teven vind ik altijd zo hard klinken.
Vind je het een moeilijk woord?
Nee, ik vind het geen moeilijk woord.
Ik vind het namelijk altijd een heel gek woord. Ja.
Nee, dat heb ik helemaal niet.
Grappig.
En bij reutjes zie je dus veel meer, die is die poot omhoog, extreem lang snuffelen. En die, ja, die krijgen wat meer bravoer en die gaan heel stoer doen en die focussen dan ook wat minder op hun baasje. Ik zag dat bij James altijd. Dan ging ik naar het strand met hem in die puberteit. En dan rende hij echt wel ver bij ons vandaan. En dan waren er vriendinnen bij met teefjes. Daar is het woord. En die bleven dan juist heel erg in de buurt. Want die waren dan juist heel erg aanhankelijk. En daar was ik dan wel eens een beetje jaloers op.
Oh,
want dan dacht ik,
yeah,
ja, ik moet James zo extreem in de gaten houden nu. Want die ging gewoon op avontuur uit en dan zag hij weer ergens heel erg in de verte een restaurant. En dan rende hij daar weer naar binnen. En dacht ik echt, gast, blijf eens een beetje bij me. Maar die vond zichzelf heel wat. Die dacht, ik kan het allemaal wel aan en ik vind jullie wel weer wanneer ik er zin in heb. En dat zie je bij teefjes niet. Die zijn echt aanhankelijker.
Maar
dus
ja,
dat is een groot verschil.
Wat dat betreft doet testosteron echt wel iets anders als geen testosteron.
Ja, dat klopt. Ja. En teefjes die hebben natuurlijk ook die fase van het loopsworden. Een beetje tussen de 6 en 15 maanden. En dan worden ze ook wat emotioneler en sneller geïrriteerd. Een beetje kattig. Ja, dat kun je misschien een beetje vergelijken met de hormonen van vrouwen.
Nou, ik hoor sowieso nu bij reutjes en teefjes best veel overeenkomsten.
Ja, je vindt jezelf lekker stoer met veel bravoer en gaat lekker je eigen gang en zo.
Vanuit mijn puberteit wat minder, maar nu heb ik dat zeker.
Ja, oké, cool. Ja, nou ja, en James die heeft natuurlijk ook zijn puberteit gehad. En ja, wat ik dan heel vaak deed is, met allerlei trucjes eigenlijk op de proppen komen. Dus dan ging ik me achter een auto verstoppen als die niet wilde komen. Of dan zei ik, oh James, moet je kijken, wat een lekker kippetje. Dat is lekker. En dan deed ik net alsof ik dat aan het eten was. Of dat ik een ijsje aan het eten was. Allerlei woorden waar hij normaal op aanging. En heel soms keek hij dan even op. En dan dacht hij, ja, doei. Ik ruik dat kippetje helemaal niet. En dan kwam die niet. En ik ben ook wel eens echt weggelopen. En dan inderdaad dus achter een auto gaan verstoppen. En zei ik, doei James. En toen ging hij me wel zoeken.
Ik wou zeggen,
dat vond hij toch wel een beetje spannend.
Dat hielp altijd wel. Als je dan gewoon keihard riep, doei James. Weet je wel, dan dacht hij, oh wacht even, nu is het menens. Ik wil wel gewoon mee.
Dit is het moment, ja.
Dus voor iedereen die denkt, hoe moet ik dit aanpakken? Probeer dat eens.
Ja, en
wat doe je truc.
Echt gewoon zo vervelend was, is dat hij gewoon alles interessanter vond. En dat was gewoon echt, dat kon gaan van ergens een modderplas zien waar hij dan per se in moest duiken. Of katten, vogels. Nou, eigenlijk wilde hij overal wel achteraan rennen. En dat was echt wel een ongeleid projectiel. Eigenlijk moest je dan ook weer opnieuw denken van, kan ik hem nu wel loslaten? Waar het voorheen dan heel goed ging. Maar ineens werd dat dan super spannend. Hoe vond jij dat?
Nou ja, in die zin wel spannend dat ik het loslaten van een hond. We doen dat natuurlijk altijd in gebieden waar het kan. Losloopgebieden of ook echt wel punten waarvan je denkt van, nou, hier kan niks gebeuren. Maar gek genoeg kan er altijd wat gebeuren. En ik weet nog dat je hem dan voor de eerste paar keer gewoon losliet. En dat je dan dacht van, nou,
op goed geluk.
Echt heel spannend.
Ja.
En helemaal omdat je continu dan bezig bent met de omgeving. Een soort van radar scannen. En dat je denkt van, ik heb alles gezien. Maar je hebt nooit alles gezien. Dus ik vond het altijd heel spannend. En helemaal als hij dan weer in de puberteit komt. Helemaal omdat er dan nog wat meer bravoure bij komt. Ja, vond ik dat wederom spannend.
Ja.
Het is je allerergste nachtmerrie. Als je gewoon zelf hebt gezegd van, joh, ik laat mijn hond los. En er gebeurt iets met je hond omdat je hem los hebt gelaten.
Ja, en ik vond dat vooral toen we in Haarlem woonden nog heel spannend. Omdat je daar dus wel heel veel parken had in de stad. Maar uiteindelijk was er wel altijd een best wel drukke autoweg omheen. En dan dacht ik echt van, ja, hij hoeft nu maar een kat te zien. Of hij rent daar achteraan. Dat vond ik altijd wel echt, echt super eng. En nu hoorde ik bij ons in het dorp waar wij nu wonen ook weer een verhaal dat daar dus mensen afval achterlaten.
Zo.
Waar dus soms ook drugs in zitten. En er was dus serieus een hond die moest aan het infuus.
Ja.
Omdat hij gewoon drugsafval had gegeten. Dus die was er bijna niet meer.
Ja,
ja, en daar baal ik dan ook zo erg van.
Het zijn echt de meest smerige dingen. Want je hebt nu over drugsafval. Maar je hoort ook steeds vaker dat mensen gewoon wild gaan poepen.
Ja, daar mocht ik niet meer over hebben van jou.
Nee, maar over wild poepen niet?
Nee, nee.
Hebben we daar ooit over gehad?
Nee, maar ja, klopt. Daar hebben we het wel eens over gehad. Maar dat doen ze dus ook. En op een of andere manier trekt dat dus ook de aandacht van honden. Zij vinden dat lekker ruiken
dat
of zo.
Dat is toch smerig?
Ja, het is echt, echt. Ik word er niet goed van.
Nee, maar dan denk ik, wie doet dat, weet je wel?
Ja.
Doe het niet.
Nee, doe het gewoon niet. Nee, echt doe het niet. Nee, dus nu vind ik het ook weer extra spannend, moet ik zeggen. Ook al is James al lang uit de puberteit. Maar nu vind ik het weer extra spannend om hem dus los te laten in die gebieden. Omdat ik dus bang ben dat hij dan ook iets van drugsafval te pakken krijgt.
Maar wat ik bedenk nu gelijk weer een ander moment waarvan ik dacht van ja, dan dat was ook dat James niet luisterde. We waren in Engeland op reis en toen dachten we ook dat we de hele omgeving goed hadden gescand. En in één keer neemt hij het op een lopen en zien wij pas later dat er heel in de verte dat daar zo'n wildrooster is.
Ja, dit was dan, echt een grote nachtmerrie.
En hij dacht op een gegeven moment van, nou, ik red het wel. Wij riepen hem al, maar je zag echt alsof hij nog even extra aanzette en hij wilde er overheen springen.
Ja.
En hij komt er gewoon echt, nou ja, lang niet tot het eind. Dus hij klapt gewoon zo in dat wildrek.
Ja, en hij keek ons ook nog aan. Wij riepen hem en hij bleef maar rennen. En hij keek zo naar achter van, ik red het wel, ik red het wel. Ik weet wat ik doe.
Ja.
En ik dacht, ja, maar lieve schat, je kan er nooit overheen springen.
Ik dacht toen echt, die heeft alle vier zijn poten gebroken.
Ja. Ja.
En hij had niks.
Ja, het is echt, dat was echt, echt vreselijk. Nou, zo gevaarlijk is het wel.
Ja, dus helemaal als je hond in die puberteit zit, ja, let erop. Want dan maar even niet los. Ze luisteren gewoon niet.
Nee, klopt.
Maar wat gebeurt er nou eigenlijk in die puberteit?
Ja, nou, dat is wel echt een hele goede vraag. Soms helpt het ook gewoon om je daar even in te verdiepen, zodat je hond ook wat beter begrijpt. Want het kan ook best wel frustrerend werken.
Oh, echt.
Toch? Ja.
Ja, ik moet echt af en toe tellen tot 10. Dat ik ook echt denk bij mezelf van, geef hem nou gewoon even de tijd, weet je wel. Want
ja, hij heeft even de ruimte nodig. Maar die hormonen vooral, nou, dat weet je misschien ook nog van jezelf, maar die spelen vooral echt een hele grote rol. En daarnaast zijn ook hun hersenen aan het ontwikkelen, hun emoties. Ze bouwen zelfstandigheid op. Ja, dat zie je ook vaak bij kinderen wel. Hè? Dan willen ze een beetje in de puberteit loskomen van hun ouders. Dus die zelfstandigheid, dat hebben honden ook. Dat willen ze eigenlijk wel gewoon hebben en ook ervaren. Bij James zie je dat ook. Hè? Als je hem los laat lopen, je doet zijn riem af. Dan gaat hij altijd wat statiger lopen. Zo van, yes, ja, dankjewel voor het vertrouwen. Ja, dit kan ik wel aan. Ja, je ziet
echt een verschil. Dat is heel grappig.
Ja, dus dat is heel erg belangrijk om te weten. En wat ze ook doen, is dat ze veel sneller vanuit emotie reageren eigenlijk. Ze hebben minder impulscontrole. Dus stel, er rent een kippetje voorbij. Nu kan ik dan gewoon tegen James zeggen, nee, niet doen. En dan kijkt hij me aan. En dan 9 van de 10 keer luistert hij. Heel soms niet. Maar als ze in die puberteit zitten, dan luisteren ze gegarandeerd niet. Dat is echt een zekerheidje. Ja, maar dus ze reageren gewoon sneller op dingen. En ze denken niet na. En ze gaan sneller blaffen. Ze zijn snel afgeleid. Soms trekken ze ook ineens best wel aan de lijn. Of hebben ze zoomies helemaal uit het niet. Dus er zijn best wel veel eigenschappen. En het heeft allemaal een beetje te maken met klieren en met hun zelfontwikkeling. En het zelfstandig willen zijn eigenlijk. En dat komt allemaal wel door die hormonen. Ja.
En in deze periode is dus die bekende zin ontstaan. Dat doet hij anders nooit hoor.
Ja. Oh, wat erg. Ja, klopt. Maar wat je wel kan doen in deze fase, dat is misschien ook wel goed om te weten, is wat korter trainen. Dus niet van die hele mega lange sessies, want ze kunnen hun gedachten daar niet zo lang bij houden. Dus gewoon lekker kort en afwisselend met ze spelen.
Gewoon rekening houden met een korte spanningsboog.
Ja, ja, dat is wel echt belangrijk. Je kunt ze ook echt even wat meer belonen. Dus echt iets lekkers meenemen tijdens je wandeling. En dan, dan met je snoepje lekker concurreren met alles wat er voorbij komt. Dus komt er een vogel, dan probeer je hem af te leiden. Dat deed ik al wel intuïtief ook hoor, tijdens de puberteit. Dat ik dan in de verte iets zag gebeuren of een andere hond. En dan had ik een koekje en dan zei ik zit of kijk of even pootje, weet je wel. Hem eigenlijk even uit die situatie halen. Dat helpt ook wel eens. En heb jij nog een tip?
Daar kom ik weer. Ik denk dat het ook altijd belangrijk is om rust, regelmaat en routine vast te houden.
Heel goed. Ja. Ja, routine is heel belangrijk. Hè? Want die voorspelbaarheid, dat geeft ook veiligheid voor honden.
Ja, dus als je op een gegeven moment denkt van nou, hier is er geen land meer mee te bezeilen. Bedenk dan even goed, geef ik hem genoeg rust? Heeft hij genoeg tijd om lekker te slapen? Geef ik hem op regelmatige basis op hetzelfde tijd zijn voer en zijn rondes en dat soort dingen allemaal?
Ja.
Echt een beetje die routine erin brengen.
Ja, dat is wel belangrijk. En ook
voorlegsteun en 20 push-ups.
Oh, wat zielig. Nee, het is echt, qua routine is het gewoon belangrijk. Waar hebben honden behoefte aan? Wandelen, trainen, snuffelen en slapen. Ja, en een beetje drinken natuurlijk. En een beetje eten. Maar ze hebben echt wel gewoon echt hun vaste routine nodig. En voor honden überhaupt, maar zeker voor puberende honden, is het ook niet zo slim om heel veel dingen op één dag te plannen. Dus dat je bijvoorbeeld eerst je hond meeneemt naar de tennisvereniging en dan 's middags weer naar je moeder of zo. Dat is gewoon echt al heel erg veel. Dus 1 activiteit op een dag, daar hebben zij wat meer baat bij. En dan kunnen ze de rest van de dag die prikkels weer verwerken en weer een beetje tot rust komen. En als je nou afspreekt met andere honden, dan is het ook handig om misschien af te spreken met een hond die al wat meer volwassen is. Want als je allemaal puberende honden bij elkaar zet, dat deed ik altijd wel, want ik heb deze tip pas later geleerd eigenlijk. Dan kan het ook wel eens zijn dat ze last hebben met hun grens aangeven en rust vinden. Omdat alle 3 de honden of alle 4 de honden waar je dan mee speelt dat nog niet hebben geleerd. Dus dat is ook wel een belangrijke. Dus lekker een beetje een stabiele volwassen hond opzoeken om mee om te gaan.
Eat, sleep, rave, repeat.
Yeah.
Ja,
okay. Goeie.
Hey, om deze af te sluiten, voordat we eens even in de postzak van James gaan duiken, is er nog een tip van Tammy die niet mag ontbreken?
Ja, joh, Tammy die zit helemaal vol met tips. Ja, mijn vriendinnen die noemen het ook altijd de tips van Tammy, dus die houden we er gewoon even in. Ja, het is gewoon goed om te weten dat het echt een fase is en dat het echt weer overgaat. Dus probeer er wel af en toe de humor ook van in te zien. Je hebt goede dagen, je hebt slechte dagen. Dagen waarop je denkt, paniek, wie is deze hond? Ken ik deze nog wel? Of kan ik hem achter het behang plakken? Doe het niet. Bewaar gewoon je geduld. Blijf consequent en probeer gewoon echt af en toe te lachen. En geef je hond gewoon lekker een knuffel. En denk, ik begrijp jou, dit komt wel weer goed.
Ik kom er hoe langer hoe meer achter tijdens het maken van deze podcast dat honden exact hetzelfde zijn als mensen. En met die wetenschap duiken wij in de postzak van James.
Yeah.
Van James.
Nou, we beginnen meteen met een vraag voor jou. Nina vraagt, wanneer begon James te puberen?
Waarom is die van mij?
Nou, dat weet je toch nog wel?
Nee, ik denk, hier komt echt specifieke vraag van mij. Maar dit gaat meer gewoon over James en wanneer hij ging puberen.
Ja.
Rond de 8e, 9e maand, was dat?
Ja. Ja, volgens mij ook.
Maar ik weet even niet wat dan specifiek...
Ja, hij begon te plassen. Hij begon, hij begon te plassen met zijn been omhoog. En dat was super geestig, want dan tilde hij zijn pootje op. En dan was hij nog een beetje zo'n Bambi. En dan viel hij ongeveer bijna om als hij dat deed. Ja, maar dan was inderdaad. Hij wel trots dat hij hem met zijn poot omhoog had geplast. Dus dat was echt hilarisch.
Ja, maar over plassen gesproken, ook wel eens inderdaad zo'n moment van... ik doe het toch lekker even gewoon hier binnen en niet buiten. Die momenten had je ook in één keer af en toe.
Ja. Ja, wat een draak, joh.
Ja. Dus 8, 9 maanden, dat is niet extreem, toch?
Dat is gewoon normaal. Ja. Ja.
Vraag van Sophie. Mijn hond luistert binnen perfect en buiten totaal niet. Is dat normaal of niet normaal?
Ja, dat is heel normaal.
Ja, ik denk dat het heel normaal is.
Ja, minder, binnen heb je gewoon veel minder prikkels. Dus dat is logisch. En buiten heb je heel veel geuren en chaos. En allerlei nieuwe dingen komt er dan op je hond af. Dus dat is heel normaal.
Ja, ik zie het nu zelfs ook in James. Dat is een moeilijke poeper. Die zit altijd de hele omgeving af te scannen. Van, is dit een goede plek om te poepen? Nou, dan krijg je die hele breakdance natuurlijk. En van links naar rechts. Van links naar rechts. en dan die breakdance. En dan denk je echt, dan sta je er wel eens bij... echt gewoon tot 10 te tellen. Zo van, hou je rust. Hij gaat waarschijnlijk zitten. En dan gaat er in de verte ergens een deur open of een deur dicht. Of hoort hij een of ander geluidje. En dan is hij echt weer helemaal rechtop. Zo,
ja,
kijken van,
niet te doen.
En dan weet je, je kan weer helemaal van voren af aan beginnen.
Ja, we moeten tegen hem praten, hè. Poeppraat. Ga maar poepen, James. Doe maar. Ja. En dan kijkt hij ook. Ik ben er dus ook achter... dat hij het niet prettig vindt als je te dicht bij hem staat.
Nee, klopt.
Hij wil graag een beetje afstand, een beetje privacy. Maar wel zo dat als hij achterom kijkt dat hij je nog kan zien.
Ja.
Maar ik loop wel eens alvast met dat zakje richting James. Dan denk ik, nee, gast, ik ga dit even in de gaten houden... want anders dan kan ik het niet meer vinden. En dan loopt hij ook wel eens verder...
Ja.
Omdat hij gewoon die afstand wil bewaren. Echt, joh, wat een gast.
Ja, ja, hij wil gewoon een beetje privacy.
Ja, een beetje privacy.
Dus feitelijk wil hij poepen met de deur open.
Oh, dat vind ik vies. Echt. Goed. Koen vraagt, mijn puberhond trekt ineens weer aan de lijn. Ben ik nu helemaal terug bij af?
Nee, zeker niet. Dit hoort gewoon compleet bij het gedrag van weer even uitproberen welke kant je op kan gaan als hond zijnde. Toch weer even letterlijk kijken hoe ver je kan gaan.
Ja, dan kun je eigenlijk gewoon het beste weer even terug naar de basis gaan. Rustige wandelplekken opzoeken. Wat vaker belonen. Een lange lijn kan ook werken. Want een hond wil wel graag wat vrijheid hebben. En ook af en toe even kunnen rennen. Maar dan heb je hem in ieder geval aan het einde van de lijn nog wel vast. Dus dan hebben ze de vrijheid om te ontdekken. Dat zou wel echt mijn tip zijn hiervoor. Ja.
Maar ik denk ook dat het echt het moment is om ervoor te zorgen dat als je een beetje onder controle had dat je hond naast je liep, dat je nu daar ook echt weer de tijd en de energie in steekt om dat ook weer voor elkaar te krijgen.
Ja.
Want dan heb je de rest van zijn leven alleen maar profijt van.
Nou, heel eerlijk gezegd ben ik dat nog steeds aan het trainen. Want James die test dat ook nog wel eens uit.
Maar ik denk dus dat wij goed bezig waren. En dat we het in de puberteit een klein beetje hebben laten vieren.
Ja.
En dat we daar nu nog steeds mee bezig zijn. Daarom zeg ik, pak je tijd en ga er echt weer op focussen. Want je hebt er echt wat aan voor de rest van zijn leven. Daar hebben wij gefaald.
Nou ja. Ja, het is zo mooi. Want dan af en toe dan zeg ik, James, naast. En dan blijf ik stilstaan, want dat hebben we geleerd. En dan moet de hond weer naar jou toe komen. En dan geeft hij me zo'n blik, alsof hij een hele diepe zucht geeft. Van, ik weet het wel, maar ik wil dit niet. En dan doet hij even snel een paar stapjes naast. En dan zeg je, braaf. En dan rent hij weer weg. Want ja, dan denk je, zo goed, hè?
Ik heb het gedaan.
Ja. Check, high five. En ik, nee.
Maar dat vind ik wel lastig. Want weet je wil natuurlijk altijd zeggen van, hey, goed gedaan, vriend. Weet je wel, braaf, hartstikke goed. Maar dat betekent voor hem, oké, op de plaats rust.
Ik heb dit gedaan.
Ik heb het gedaan.
Ja.
Ja, door naar de volgende opdracht.
Ik weet niet of dit ooit nog goed gaat komen.
Denk het niet.
Nee.
We hebben een vraag van Jazz. Wat was het meest irritante pubergedrag van James? Toch wel het selectief luisteren.
Ja, dat denk ik ook.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk ook het enige wat ik kan verzinnen, wat ik irritant vond. En dat vond ik ook nog niet eens zozeer irritant, maar gewoon gevaarlijk. Want dan wilde hij hem graag loslaten. Maar ik wil hem ook wel graag weer kunnen vangen op het moment dat we weer weggaan.
Ja.
Van zijn locatie.
Ja, en wat ik net ook al zei, gewoon dat je weer voor je gevoel compleet van voren af aan moet beginnen.
Ja, dat is lastig.
Ja.
Nou, dit sluit ook wel goed aan op de vraag van Lisa. Moet je strenger worden tijdens de puberteit? Nou, nee.
Nee.
Nee, gewoon wat we eigenlijk net ook hebben benoemd. Gewoon vooral heel duidelijk en consequent zijn. Niet boos worden. maar je hond gewoon heel goed begeleiden, grenzen aangeven en ja, die structuur bieden. Dat is heel belangrijk.
Ja, het kost gewoon ontzettend veel geduld. Ja. Eigenlijk, dat is het. Weet je, het is ook goed om te weten. Ze testen niet wie de baas is. Honden willen per definitie niet de baas zijn. Dat idee is onwijs achterhaald. Een puberhond denkt niet van, joh, ik neem de macht wel even over. Vaak denken ze eerder van, joh, wat jij vindt is misschien leuk, maar ik heb echt een veel leuker idee.
Ja, ik heb hier helemaal geen zin in. Of die vogel die ik daar zie, die is gewoon veel belangrijker. Nee, dat is echt zo.
Ja, toch?
Ja, want dat hoor ik wel echt vaak. Dat mensen dan denken, oh, mijn hond is me aan het testen. Wie is nu de baas in de roedel? Of wil hij dominant zijn? Nee, ik ben dominant. Maar dat is helemaal niet de strijd die je aan moet gaan. Gewoon begrip tonen, rust pakken en weer rustig met je hond gaan trainen. Ik denk dat gewoon vooral fijn is.
Ja, pak jij er nog één?
Ja, Fleur vraagt, mijn hond blaft ineens naar dingen waar hij vroeger niet op reageerde. Hoe kan dat? Ja, dat zie je echt heel vaak in de puberteit.
Ja, het is weer een mooi vergelijk met mensenpubers. Want ze worden gewoon gevoeliger en onzekerder. Dus dingen die eerst normaal waren, die kunnen dan in één keer heel spannend lijken.
Ja.
Dus alles komt op een andere manier binnen.
Ja, dat is waar.
En het belangrijkste is dan, zeker als de schrikreactie is, zorg ervoor dat jij gewoon blijft reageren alsof het de normaalste zaak van de wereld is.
Ja.
Als het niet iets is om voor te schrikken natuurlijk.
Je schoonmoeder die onder de douche vandaan komt.
Ja, dat zou ik ook wel schrikken. Even kijken. Emma die vraagt, helpt castreren tegen pubergedrag? Dat vind ik een goede vraag. Weet je dat toevallig?
Nou ja, het is wel iets wat je vaak hoort. Hè? Mensen zeggen, mijn hond die rijdt tegen andere honden aan of tegen knuffels aan of luistert slecht. Dus hup, tijd om te castreren, dan wordt het minder.
Maar dat heeft deel, dat per definitie iets te maken met, is dat pubergedrag?
Nou ja, voor een deel wel, omdat die hormonen zo door hun lichaam razen. Ja. Maar er zijn ook voorstanders die zeggen, nee, laat eerst dat puberen een beetje gebeuren, zodat die hormonen goed kunnen ontwikkelen voordat je ze gaat castreren. En er zijn ook weer groepen die zeggen, nou, dan doe je eerst chemische castratie, zodat je kunt kijken wat het effect is, of je hond wel helemaal hetzelfde blijft, of dat die daarna, wat je wel eens hoort na castratie, dat ze wat depressiever worden of rustiger.
Ik blijf dat lastig vinden. Want is zo'n chemische castratie, krijg je dan echt genoeg tijd om te zien wat ermee gebeurt met je hond? Om vervolgens te beslissen van, ik ga hem wel die castratie laten doen of niet?
Ja, in principe wel. Dus de reden waarom mensen het vaak doen is dus echt om te kijken van, wat doet die castratie met mijn hond? En is dat een ingreep die ik echt wil gaan doen? Maar er zijn ook mensen die zijn gewoon überhaupt tegen die castratie en die vinden de chemische castratie vriendelijker. Omdat dat gewoon een prikje is en niet een hele operatie met een narcose. Maar uiteindelijk, ja, wij zijn hier helemaal geen expert in. Dus ik zou zeggen, als je daarover twijfelt, bespreek het met je dierenarts.
Yes.
Wij zijn wel voor een chemische castratie gegaan destijds met James. Maar dat had ook te maken met dat hij toen een beetje aan het schommelen was met zijn gezondheid. En wij eigenlijk ook die castratie in de eerste instantie nog niet aandurfden. En toen zijn we ook eerst voor die chemische castratie gegaan.
Maar ik vond dat even heel spannend.
Ja.
Van krijg je dan wel echt een goed duidelijk beeld? En daarom ja, misschien ook in ieder geval apart. En bespreek het goed met je dierenarts. Dat is inderdaad een hele goeie.
Ja.
Ja. Oké, ik pak er nog even eentje bij. Een vraag van Sanne. Is loslopen slim tijdens de puberteit? Nou, toevallig hebben we het er net over gehad. ik denk het niet.
Nee, ik zou voor die lange lijn gaan. Ja, ja, of gewoon op plekken waar het veilig is. Je hebt ook genoeg bossen die bijvoorbeeld wel afgezet zijn met een hek. Of op het strand, dan heb je ook wat meer overzicht. Dat vind ik altijd wel prettige plekken.
Ja. Dus ik moet
maar geen stadspark.
Ik moet mijn antwoord misschien een beetje corrigeren. Is loslopen slim? Per definitie denk ik dat je er gewoon heel erg goed over moet nadenken met, is dit gewoon een goede plek? Want ik denk wel degelijk wat jij zegt, of dat denk ik niet, dat heb ik ook gezien met James, los laten lopen en gewoon keihard uitrazen, dat is ook echt wel wat ze op dat moment even nodig hebben.
Ja.
Dus slim als je weet wat er in de omgeving allemaal speelt.
Ja, oké. Okay. Ja. En wat is jullie grootste tip voor de puberteit? Dat is de laatste vraag van deze week.
Geduld.
Humor.
En je moet het zeker ook niet persoonlijk nemen.
Nee, jij denkt dan af en toe wel dat hij jou uitdaagt, hè? Of jij zei ook wel eens, dat doet hij bij mij nooit. Oh, zo irritant. Dat is het nog vervelender. Dus misschien is dat ook een tip. Geen ruzie krijgen onderling.
Dat is sowieso altijd een goede tip.
Ja, en accepteer gewoon dat je hond af en toe bananen in zijn oren heeft.
Ja,
ja.
Eens. Dus volgens mij nu een mooi moment om naar de conclusie van de stelling te gaan. De stelling, puberende honden, hilarische chaos of emotionele topsport. Ik ga nog steeds voor het laatste.
Ja, als ik eigenlijk zo naar de tips kijk die we net hebben benoemd, dan ben ik het toch wel met jou eens. Want je moet toch wel sterker in je schoenen staan om je niet om de tuin te laten leiden door je hond. En om gewoon rustig te blijven opvoeden. Iedere keer weer terug te gaan naar de basis.
Om jezelf niet uit het veld te laten slaan.
Precies.
Dat je denkt van nou, ik kan dit niet. Waar ben ik aan begonnen?
Ja, dus
hou vol. Het komt goed. En zorg ervoor dat je in ieder geval de hond blijft leren om netjes naast je te gaan lopen.
Ja, koekjes is het magische woord.
En levenworst. Maar niet van die pittige.
Dit is wel weer hele slechte opvoeding hè, vanuit ons, vanuit de podcast. Neem dit niet te serieus, mensen. Levenworst is niet goed voor je hond.
Maar wel lekker.
Oh, nee. Nou, we zijn er weer doorheen gevlogen, hè? Deze aflevering van Blaf maar Raak. Zit jij midden in de hondenpubertijd? Heel veel succes. Heb je leuke verhalen, vragen of echt complete puberchaos meegemaakt? Stuur ons dan vooral een DM naar Mr. James Hond. En misschien kunnen we je helpen.
Ja, en kom zeker door met grappige foto's en video's van de puberchaos. Want ik kan er alleen maar lachen.
Ja, en dan delen we ook nog even die grappige filmpjes dat jij aan het boksen bent.
Ja, beloofd.
Oké dan.
Vergeet ons niet te volgen via je favoriete podcast-app. En dan zien we je weer. We horen je weer over 2 weken.
Yes.
Joejoe. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door podcaststudio.nl.